En ik wou graag voor de ochtend weer thuis wezen.
Jij, mogen wij meezingen?
Oh, nummer 43. Oké. Okay. Goed. Ik heb weer een mooi stapeltje vragen van u gekregen. En ik begin maar zo'n beetje waar ik in de volgorde waarin ik ze ontvangen heb. Dus, conclusie uit wat ik gezegd heb. Dus wie van zichzelf zegt, ik ben een geestelijk christen, maar van anderen steeds zegt, je bent een vleeselijk christen, is zelf een vleeselijk christen. Nou, dat dus snap ik niet, want ik kan me niet herinneren dat ik iets in die richting gezegd heb. Maar, ik begrijp daarom de vraag nog wel. Strikt genomen hoeft dat natuurlijk niet zo. Strikt genomen kan het zijn dat dit toevallig een heel geestelijk christen is, die toevallig tussen allemaal vleeselijke christenen zit. Dan heeft hij dus gewoon gelijk. Maar in het algemeen is het natuurlijk niet zo. Zo werkt het niet. Als iemand altijd tegen een ander zegt, je bent een vleeselijk christen, dan zou u eens vriendelijk kunnen vragen, en wat ben jij zelf voor je eigen voorstelling? Iemand anders heeft ook een vraag, die komt direct nog. Moeten we dat van onszelf zeggen? Of zullen anderen dat van ons zeggen, wat voor christenen wij zijn? Oh ja, vruchten zijn dus de bewijzen ook van het nieuwe leven. Zie je die vruchten bij jezelf of zien de anderen die bij jou? Als iemand van zichzelf zegt dat hij een geestelijk christen is, zou ik willen zeggen dat het per definitie een bewijs is dat hij een vleeselijk christen is. Zulke dingen zeg je niet van jezelf. Ik heb jarenlang een vooroordeel gehad tegen Pinkstermensen en de reden was dat ik in mijn vroege jeugd in een tentsamenkomst belandde waar een Pinkstervoorganger op het podium stond die zei, ik ben vervuld met de Heilige Geest. Toen dacht ik, nou dat is voor mij het beste bewijs dat je niet bent en ik draaide me om en ik ben weggegaan. Het heeft jaren geduurd voordat ik die mensen weer onder de ogen wilde komen. Het is allemaal goed gekomen hoor. En met die persoon is het heel slecht afgelopen. Dus dan weten jullie wel wie het is. Maar dat soort dingen kun je beter maar van een ander zeggen. Van Mozes lezen wij dat hij bij de heerlijkheid van God was geweest en dat zijn aangezicht straalde. En dan staat, ik meen in Exodus 34 staat, en hij wist het niet. Als er onderweg op dat bergpad een spiegel had gestaan, had er ingekeken en had gedacht, hé, ik straal, dan was het lichtje zo uitgegaan, denk ik. Dus mensen die zichzelf zo goed vinden en anderen zo slecht vinden, dat is meestal een steekje aan los. Er zijn dingen die je van jezelf niet zegt, die je eigenlijk ook niet van jezelf denkt. Het gaat niet alleen maar om valse bescheidenheid. Op het moment dat je zegt, ik ben een bijzonder geestelijk christen, dan is dat het beste bewijs dat je het eigenlijk niet bent. Net zo goed als je van jezelf niet kan zeggen, zoals die pastoor zei tegen de bisschop, die op het matje geroepen was, die pastoor. Hij zei, bisschop, ze kunnen van me zeggen wat ze willen, maar wat bescheidenheid betreft, klop ik ze allemaal. Dat zijn dingen die kun je per definitie niet zeggen. Er zijn dingen die kun je over jezelf niet zeggen, dan weerspreek je jezelf automatisch. Van een rabbi hoorde ik dat, maar dat was nou wel Joodse wijsheid. Die was ergens uitgenodigd om te spreken. De voorzitter somde al zijn goede eigenschappen op. En die rabbi kreeg er een beetje schoon genoeg van. Die trok hem aan zijn jasje en zei, je bent mijn nederigheid nog vergeten. Maar dat was Joodse wijsheid. Daarmee stak hij de draak met die man. Er zijn dingen die kun je van jezelf niet zeggen. En er zijn dingen die moet je tegen een ander ook niet zeggen. Je moet niet tegen een ander zeggen, je bent vleeselijk. Je moet hem duidelijk maken wat hij verkeerd doet. En je moet maar beter in de spiegel kijken en dan zeg je dat soort dingen niet zo gauw. Dus als iemand van zichzelf zo geestelijk vindt en anderen zo vleeselijk, ja, dat is in het algemeen geen best teken. Als iemand kritiek op me heeft, dan denk ik altijd, och, ik weet van mezelf veel meer kwaaie dingen te vertellen dan wie op aarde ook dat ze van mij zou kunnen doen. Behalve mevrouw misschien, maar voor de rest. Ik weet altijd meer kwaaie dingen van mezelf te vertellen dan welke criticus ook. Dus waarom zal ik me erover opwinden? In veel opzichten hebben ze misschien wel gelijk ook. Goed, daarmee hebben we deze vraag ook gezien. Zie die vruchten bij jezelf. Ga niet op de vruchten concentreren. Concentreer je op de Heer Jezus. Dit is erg belangrijk. Ga niet in de spiegel zitten kijken. Straal ik al? Ga niet in de spiegel zitten kijken. Kan ik Jezus in mezelf zien? Laat dat maar aan ons over. Dat zullen wij wel beoordelen. Wij moeten op Christus gefocust zijn, dan zullen anderen wel zien wat daarvan de effecten zijn. Wij moeten geen navelstaarders worden, we moeten Christusstaarders worden. Op hem zien en niet op jezelf zien. U zou zeggen, dat lijkt in strijd met wat ik zei over dat vers. Wij moeten onze roeping en verkiezing vastmaken. Ja, dat moeten we doen. Maar niet door op onszelf te focussen, maar door op Christus te focussen. In de kracht van de Heilige Geest. Dan komen die vruchten vanzelf. Maar die vruchten zijn dan niet het doel waar we constant naar uitzien. Ons focus is Christus. En dan komen die dingen vanzelf. Petrus had wat mij betreft dus net zo goed kunnen schrijven, blijf op Christus gefocust of blijf op Christus geconcentreerd. Want dan komen die vruchten vanzelf. Dan zullen anderen dat aan ons zien. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Op een vergadering gedroeg een bepaalde persoon zich zeer edel. Zo zelfs dat een deelnemer na afloop vroeg, ben je een christen? Nee, zei die persoon, ik ben vrijmetselaar. Zijn vruchten de bewijzen? Ja, dat is wel een leuke vraag. Vruchten zijn niet zo makkelijk te beoordelen. Je hebt inderdaad zulke edele mensen, zoals hier staat. Zeer edele mensen. Ik heb eens een keer een debat gevoerd met een atheïst. Mijn studenten hadden zich daar zeer op verheugd dat die atheïst nou eens hun docent zou afmaken. Je weet hoe studenten kunnen zijn, hè? Hier zitten ook een paar van die knullen op de eerste rij die dat ook erg mooi zouden vinden, denk ik. Maar het was een zeer edel man. Buitengewoon hoffelijk. We waren het niet eens, maar ik dacht, ik kan een voorbeeld aan jou nemen voor de hoffelijke, edele manier waarop jij met een opponent omgaat. Ik heb ook wel eens anderen meegemaakt die heel wat pinniger en feller waren dan deze man. Dat heb ik altijd heel bijzonder gevonden. Je hebt dan ook het gevoel, zo'n man is niet ver van het Koninkrijk Gods. En waarschijnlijk vergissen we ons daar enorm in. Ik vrees dat hij heel ver is van het Koninkrijk Gods. Maar je komt dat tegen. Je komt christenen tegen die chagrijnig zijn, onaangename, onsympathieke naturen hebben. En je komt niet christenen tegen die buitengewoon sympathiek en edele mensen zijn. Je moet dus bij vrucht, dat is de les, je moet bij vrucht niet kijken naar iemands karakter. Want daar kun je enorm in vergissen. De vrucht is niet iemands edele karakter, maar dat wat we van Christus in hem horen en in hem waarnemen. En dan nog kun je daarin vergissen. Dus die vraag als hij die gesteld is, bent u een christen? Was een goede toetsvraag. De vraag is, dat edele karakter, is dat om daar in Christus te dienen en te eren, dan is het een echte vrucht. Als iemand een voortreffelijk, fatsoenlijk, braaf leven leidt, keurig leven, voorbeeld voor anderen, maar het is niet gedaan uit liefde tot Jezus, het is niet gedaan om God erin te verheerlijken, het is niet gedaan uit toewijding en overgave en gehoorzaamheid aan God of aan Christus, zijn het wat Hebreeën 9 zo mooi noemt, dode werken. Er is een verschil tussen boze werken en dode werken. Boze werken zijn lelijk in zichzelf. Zijn slecht, zijn onaangenaam. Dode werken kunnen op zichzelf prachtig zijn. Edel, om dat woord weer te gebruiken. Maar ze zijn toch dood. Ze brengen je geen stap dichter bij de eeuwigheid. Sterker nog, het is heel moeilijk zulke mensen te bekeren, want ze zijn al zo edel. Het is makkelijker om iemand die in de goot ligt te bekeren. Maar dat ook van zichzelf weet. Dus ik vind het een belangrijke vraag. En die ook niet zo makkelijk te beantwoorden. Je moet iemand goed leren kennen om te weten vanuit welke diepere motivatie handelt een persoon. Karakter is iets wat aangeboren is. Karakter wordt ook wel gevormd. Temperament is aangeboren. Het karakter wordt gevormd door de opvoeding. Maar als je heel fatsoenlijke, brave, keurige, edele ouders hebt, dan zul je tot een edel mens kunnen ontwikkelen. Maar als je nog nooit gevraagd hebt naar de wil van God, als je nooit geleefd hebt vanuit het verlangen God te dienen en te verheerlijken, is het beste wat je voortbrengt, is dode werken. Of zoals Jesaja zegt, zelfs de gerechtigheden van zo'n mens zijn een verwerpelijk kleed. Het is een uitwendig kleed dat hij draagt, een kleed van gerechtigheden, niet ongerechtigheden, maar gerechtigheden, maar ze zijn een verwerpelijk kleed. Ze brengen zo iemand geen stap dichter bij de hemel. Het is niet de mantel der gerechtigheid waarmee God ons alleen maar kan bekleden. U had het over deze aarde, maar er staat toch een nieuwe hemel en aarde. Ja, ik wilde onderstrepen dat het koninkrijk Gods is hier op aarde. Je moet bij de hemel onderscheid maken tussen de hemel waar we naartoe gaan als wij sterven als christenen. En hemel in de uitdrukking nieuwe hemel en aarde. Daar gaat het helemaal niet over de woonplaats van God. Daar gaat het over hemel en aarde als totaal uitdrukking voor de hele geschapen werkelijkheid. Net als in Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Daar gaat het helemaal niet over de hemel als de woonplaats van God. De hemel der hemelen. Hemel en aarde is daar de wolkenhemel, de sterrenhemel, het geheel van alle hemellichamen. En als er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, dan wil dat niet zeggen dat de woonplaats van God ook vernieuwd wordt. Het heeft met die woonplaats van God niets te maken. Het heeft te maken met het geheel van deze geschapen werkelijkheid. In de Bijbeltaal wordt de hele kosmos aangeduid met de term hemel en aarde. Straks komt er een nieuwe hemel en aarde, betekent hetzelfde. Een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe geschapen werkelijkheid, een nieuwe kosmos. Komt daar zo bij andere vragen nog wel op terug. Hoe kun je goed leven, een christelijke vrucht, en goed zijn als je geen goedheid hebt meegekregen in je opvoeding? Het wordt, doe je best echte vruchten te dragen, maar het is heel lastig als je er geen voorbeeld in hebt gehad. En veel christenen dit ook niet hebben gehad, dus geen voorbeeld kunnen zijn. Maar de moeilijkheid met deze vraag is dat u nu over vruchten op een heel natuurlijke wijze spreekt, in plaats van de bovennatuurlijke wijze waar de Bijbel erover heeft. Sommige mensen, ik dacht er net aan, ik had die zin nog niet helemaal voltooid, dat doe ik dan nu, ik denk er nu weer aan terug. Sommige mensen zijn christenen en hebben van zichzelf een niet erg aangenaam karakter. Dat kan gebeuren. Ze hebben een wat knorrig karakter. Voor zulke mensen is het moeilijk om aardig te zijn. Maar dat is het wonder van de Heilige Geest. De Heilige Geest, als die werkelijk in levens gaan werken, dus niet alleen maar als ze het nieuwe leven van de wedergeboorte hebben, maar als ze vervuld worden met de Heilige Geest, dan zie je, hoewel het temperament hetzelfde blijft, dat is zo'n beetje die grondstructuur van onze persoonlijkheid, maar dan gaat dat karakter toch veranderen. Ze worden veel aardiger. Niet louter omdat ze christen zijn, omdat ze vervuld zijn met de Heilige Geest. Zoals u het hier beschrijft in de vraag, gaat het te veel over natuurlijke goedheid. Ik had het net over edele mensen, die vaak ook edele ouders hebben, een edele opvoeding hebben genoten, waarin ze geleerd hebben voor medemens respect te hebben, een medemens met ontzag en respect te bejegenen, hoffelijk te zijn. Dat zit in ze en dat is ook nog eens versterkt door het gedrag van de ouders. Maar dat zijn niet de dingen waar ik het over heb. Dat zijn juist geen vruchten. De vruchten zijn, om dat gevaarlijke woord te gebruiken, want er zit ook een misleidend element in, ze zijn bovennatuurlijk. Het is niet wat je van huis hebt meegekregen. Het is niet wat je in je karakter hebt meegekregen, wat in je genen zit. Het is dat wat door de Heilige Geest bewerkt wordt. Kijk naar de Galaten 5 vers 22. De vrucht van de Geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, trouw, zelfbeheersing. Dat heeft maar heel beperkt met je karakter te maken. Eigenlijk niet. Sommige mensen zeggen, nou, wat die vrucht van de geest betreft, wat geduld betreft, ben ik geloof ik al een heel eind. Maar blijdschap, dat is nog pet. Maar dat kan helemaal niet. Die negenvoudige vrucht is als een sinaasappel met negen partjes. Je kunt niet zeggen, ik heb nou een sinaasappel, er zitten drie partjes in, de zes ontbreken nog. Maar daar wacht ik ook nog op dat die er ook nog in groeien. Zo'n sinaasappel groeit als geheel. Wat zulke mensen bedoelen is dat ze van nature geduldige mensen zijn. Ik ben bijvoorbeeld van nature een ongeduldig baasje. En anderen zijn geduldige baasjes. Als ze dus zeggen, met geduld heb ik het al heel eind geschopt, maar die anderen nog niet, dan bedoelen ze gewoon, ik ben nog niet erg boven mijn natuurlijke kwaliteiten uitgegroeid. Want de vrucht van de geest is één geheel, die negen partjes groeien tegelijkertijd. Dus wat voor voorbeeld, natuurlijk is het makkelijker voor het vlees als je een goede voorbeeld hebt gehad en door goede voorbeelden omringd wordt. Maar ten diepste moet je zeggen, gaat het om een vrucht die we niet aangeleerd krijgen. Je kunt de vrucht van de geest niet van je ouders overnemen. Je kunt het niet aangeleerd krijgen. Je kunt leren geduldig te zijn. Dat kan een ongelovige ook leren. Hij kan leren om wat vriendelijker en zachtmoediger te zijn. Hij kan leren zichzelf te beheersen. Maar bij de vrucht van de geest gaat het over bovennatuurlijk geduld. Bovennatuurlijke zachtmoedigheid. Bovennatuurlijke zelfbeheersing. Gaat het om een wonder, iets wat een natuurlijk mens niet in zich heeft. En omdat het een wonder van Gods geest is, kan dat ook bewerkt worden in mensen die van huis uit niet zulke geweldige voorbeelden hebben meegekregen. Juist omdat het niet over dat soort aangeleerde goedheid gaat. Maar een goedheid die door de geest in een mens wordt geproduceerd. De volgende vraag. Over wie zullen wij regeren? Is dit regeren dan weer met heerschappij en macht en onderdanen? En dat is een hele belangrijke, een hele lastige vraag wil ik zeggen. Het is een hele lastige vraag. Ik zie het zelf zo, maar ik kan me ook vergissen. Straks wordt de gemeente weggenomen. Maar dan zal God een nieuw getuigenis in deze wereld tot stand brengen. Nieuwe mensen zullen tot geloof komen. Met name door activiteiten van gelovige Joden. Die veel uit de volkeren zullen toebrengen. Een grote schade die niemand tellen kan. En die zullen als de schapen van Matteüs 25 het vrederijk binnengaan. Wij zullen met opstandingslichamen van bovenaf het koninkrijk meemaken. Die opstandingslichamen horen immers bij de hemel. Maar er zullen op aarde mensen in dit lichaam, in dit sterfelijk lichaam op aarde zijn. En in die 1000 jaar van het vrederijk zullen die mensen zich ook zeer vermenigvuldigen. In de psalm wordt meermalen gesproken over dat toekomstige geslacht dat geboren zal worden. Zodat aan het einde van die 1000 jaar de hele aarde weer bevolkt is. En velen zich ook huigelachtig aan Christus onderwerpen. Vandaar dat als de Satan wordt losgelaten in Openbaring 20, dat dan een groot deel van de mensheid zelfs dan nog weer opnieuw afvallig zal worden. Het punt is dus dit, in dat koninkrijk zullen wij met Christus regeren. En zullen er op aarde onderdanen zijn. Ook Israël dat dan op aarde zal wonen, het middelpunt van de aarde zal vormen. Nu is het anders, nu zijn wij geen mederegeerders, wij zijn nu zelf de onderdanen. Nu zijn wij op aarde, nu zijn wij de onderdanen van de koning. Straks zijn wij mederegeerders van de koning. Hoe word ik uitverkoren? Wat kan ik daar zelf aan doen? Helemaal nul, noppes niks. Je wordt niet uitverkoren, je bent het. Alleen ik aarzel altijd om daarover te spreken, want uitverkiezing is een geheim dat alleen voor gelovigen bedoeld is. De grote fout die vaak gemaakt wordt, is dat mensen die nog onwedergeboren zijn, of die nog geen zekerheid van het geloof hebben, met de leer van de uitverkiezing worden lastiggevallen. En voor zulke mensen geeft dat een enorme verwarring. Want die krijgen de indruk, of ik me nou bekeer of niet, het helpt allemaal niks. Als je niet uitverkoren bent, dan kom je er toch niet. En als je wel uitverkoren bent, kom je er toch wel. Kortom, dit is een geheimpje van gelovigen onder elkaar. In het Nieuwe Testament wordt over de uitverkiezing ook alleen maar gesproken onder gelovigen onderling. Het is al een heel oud beeld, het schijnt al eeuwen oud te zijn, maar ik vertel het toch weer. Het evangelie is als een poort waarop staat, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. En zulke vermoeide en belaste mensen moet je niet met de uitverkiezing aan hun hoofd zeuren. Je moet tegen ze zeggen, kom. Als ze eenmaal binnen staan, dan staat er aan de binnenkant van de poort geschreven, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Als je wil weten of je uitverkoren bent, dan is het antwoord heel simpel. Geloof, bekeer je en geloof in de Heer Jezus. Kom tot hem. Dan zul je weten dat je uitverkoren bent. Ik zei het straks uit 1 Thessalonicenzen 1 vers 4. Waar Paulus zegt, ik weet dat jullie uitverkoren zijn. Waarom? Omdat jullie het evangelie hebben aangenomen. Ga je ongelovige mensen lastigvallen met de uitverkiezing, dan denken ze, ja, kan ik het evangelie wel aannemen? Dat kan ik alleen maar als ik uitverkoren ben. En als ik niet uitverkoren ben, ja, dan kan ik het niet aannemen. En als ik het dan toch aanneem, ga ik met een ingebeelde hemel naar de hel. Of met een gestolen Jezus naar de hel. Dat zijn mensen die worden lastiggevallen met een onderwerp dat helemaal niet voor hen bedoeld is. Ongelovige mensen of mensen die nog geen geloofszekerheid hebben, moet je alleen het evangelie verkondigen. Kom tot mij. Wie mogen er komen? Alleen uitverkoren mensen? Nee, allemaal. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Titus 2 vanzelf, de genade Gods is verschenen, heilbrengend aan alle mensen. God onze heiland wil dat alle mensen behouden worden, 1 Timotheüs 2 vers 4. God die niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen behouden worden. 2 Petrus 3 vers 9, enzovoort, enzovoort. Zie wat een enorme verwarring, chaos mensen veroorzaken als je ongelovige mensen, nog niet wedergeboren mensen, gaat lastigvallen met de uitverkiezing. De enige leer is, alle mensen mogen komen. En als je komt, dan mag je weten dat je van eigenwijsheid uitverkoren bent. Natuurlijk zeggen we dan, ja, maar hoe kan dat? Nou, hoe kan dit en hoe kan dit en hoe kan dat? Nou, daar gaan we het andere keer over hebben. Dat is voer voor specialisten. Theologen mogen daar hun tanden op stuk bijten. Maar wij hoeven alleen maar dit te weten. En dat doe ik ook graag. Ik ben ook beroepstheoloog. Ik vind het ook leuk om mijn tanden op stuk te bijten. Deel 4 van mijn dogmatische reeks gaat helemaal over dit probleem. Dus er is genoeg over te zeggen. Maar om het even simpel te houden, kun je het ook in één regel. Sommige mensen zeggen dan, waarom schrijf je dan een dik boek als het ook in één regel kan? Ja, als u dat niet begrijpt, dan snapt u niet hoe leuk theologie is. Maar het kan in één regel. Als u de Heer Jezus nog niet kent, hebt u maar één boodschap. Kom tot hem. Wie mogen er komen? Allemaal. Als je komt, dan mag je weten dat je van eeuwigheid door God uitverkoren bent. Dus niet hoe word ik uitverkoren, hoe word ik een kind van God. En dat word je door in geloof tot de Heer Jezus te wenden. Dat moet je doen. En als je het doet, zeg je, hé, wat mooi. Ik heb nu de Heer Jezus aangenomen en nu lees ik in de Bijbel dat God van eeuwigheid al aan mij gedacht heeft. Dat het allemaal al hoorde tot het plan van God. Wauw. Vertel je tegen ongelovigen van uitverkiezing, zegt, oh jongens, dus ik kan me helemaal niet bekeren, ik moet eerst weten of ik uitverkoren ben. Eén doffe ellende. Vertel je dan gelovigen, één grote vreugde. Uitverkiezing is een troost voor gelovigen. Ga je het aan ongelovigen vertellen, maak je ze het leven vreselijk zwaar. En denk erom, er zijn duizenden christen in Nederland die zich in die situatie bevinden. De Bijbel doet dat nooit, over uitverkiezing spreken tot ongelovigen. Nou, ik hoop dat dat allemaal een beetje mag helpen. Even kijken waar ik ben. Oh ja, hoe zal het regeren in zijn koninkrijk werken voor de uitverkorenen, terwijl alles al volmaakt zal zijn? Maar het punt is, geachte vraagsteller, alles zal niet volmaakt zijn. In het vrederijk hebben we nog niet te maken met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat komt pas daarna. Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde wordt in 2 Petrus 3 gezegd, de gerechtigheid zal wonen op de aarde. Maar van het vrederijk wordt gezegd dat er de gerechtigheid zal heersen, om de ongerechtigheid ten onder te houden. Er is dan een directe regering van Christus. Hij zal onmiddellijk de ongerechtigheid uitroeien. Aan het eind, als de Satan een ogenblik wordt losgelaten, zal pas blijken hoeveel verborgen ongerechtigheid er dan nog zal zijn. Zelfs in het koninkrijk. Een van de grote doelstellingen van het koninkrijk van de Messias zal zijn om de mens nog één laatste argument uit handen te slaan. De mens zal zeggen, ja, we konden God niet dienen, want het was zo'n vreselijke wereld waarin wij leefden. God zal zeggen, oké. Zelfs in mijn paradijselijke wereld van vrede en gerechtigheid zijn er nog zoveel die ondanks dat hun leven niet aan mij willen toevertrouwen, niet in mij willen geloven. Het vrederijk zal een bewijs leveren dat zelfs de beste omstandigheden het hart van een mens als zodanig niet kunnen veranderen. En dat is verschrikkelijk van die opstanding die aan het eind zal uitbreken. Dus het is niet zo dat het dan volmaakt zal zijn. Het zal volmaakt zijn in zekere uiterlijke vorm. Maar er zullen veel onwedergeboren mensen op aarde zijn. Velen zullen geboren worden in het vrederijk. Die nooit de wederkomst hebben meegemaakt. Alleen van horen zeggen. Die zich uiterlijk schikken. Het zal een enorm contrast zijn. Als je de koning toebehoort, als je hem lief hebt, zul je ongelooflijk blij zijn in dat rijk. Als je hem niet lief hebt, zul je zijn wetten en geboden ervaren als de sharia in moslimlanden. Als een knellende, drukkende wet. Een onderdrukkende wet. Want je moet constant aan die koning gehoorzamen. Je wil dat helemaal niet. Voor zulke mensen is het koninkrijk helemaal niet zo'n feest. Het zal blijken op het moment dat de duivel wordt losgelaten, gaan ze meteen achter hem aan. Het hart van de mens wordt niet door de omstandigheden veranderd. Kan alleen veranderd worden door de Heilige Geest. En die komt in ons leven als we ons aan hem overgeven. Ten slotte, hoe zit het nou precies met die gelovigen die in de graven zijn en de gelovigen die leven bij de komst van de Heer? Waar zijn die gelovigen dan? Die zijn in de graven, maar zijn die dan ook in de hemel? En is dat hetzelfde als het paradijs? Ja, de schrift zegt, als we sterven, dan gaan we naar het graf. Maar de schrift zegt ook, als we sterven, gaan we naar het paradijs. Wees nou voorzichtig, zeg nou niet, de mens bestaat uit twee delen. Het ene deel gaat naar het graf en het andere gaat naar het paradijs. Zo praat de Bijbel niet. Zo doen we dat voor het simpele. Maar de Bijbel zegt, als je sterft, dan staat, Jezus legde dus in het nieuwe graf. Niet zijn lichaam alleen maar. Jezus werd begraven. Dus heidens om te zeggen, we begraven vader niet, we begraven slechts zijn stoffelijk overschot. Dat is heidens. Mensen worden begraven. En tegelijkertijd door een of andere wonder overleven wij onze lichamelijke dood. Dan komen wij in het hiernamaals. De rijke man stierf, Lucas 16. De rijke man werd begraven en de rijke man sloeg zijn ogen op in de Hades. Daarmee is meteen het antwoord gegeven. Gelovigen zullen hun ogen opslaan in wat paradijs genoemd wordt. De Heer Jezus zegt tegen de moordenaar aan het kruis, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is niet het aardse paradijs, maar het hemelse paradijs. Dat paradijs, daarvan zegt 2 Korinthe 12 dat het in de derde hemel is. En het is daar geweldig. De apostel zegt, ik heb daar onuitsprekelijke woorden gehoord die het de mens niet veroorloofd is uit te spreken. Dus hij kan ze niet uitspreken, want ze zijn onuitsprekelijk. En hij mag ze niet uitspreken. Hij kan niet en hij mag niet. Dat is een kleine indruk van het geweldige wat het daar betekent. Met Christus te zijn is verreweg het beste. Dus de gelovige die sterft heeft niet zijn bestemming bereikt. Dat denken velen wel. Dat is een grote vergissing. De gelovige die sterft is in een onnatuurlijke toestand. Als je dan toch zo per se wil zeggen, lichaam en ziel zijn van elkaar gescheiden. Dat kan nooit de eeuwige toestand. Heel veel mensen zeggen dan, die opstanding dan, die wederkomst, hebben die dan er nog mee te maken? Joh, dat weten ze ook niet, maar als ze in de hemel zijn, dan hebben ze het geluk bereikt. Nee, het is een onvolmaakte toestand. Zeker, het zal beter zijn dan alles wat we op aarde hebben beleefd. Maar zolang we niet verenigd zijn met ons opgestane lichaam, hebben we niet de gelukzaligheid bereikt. De volmaaktheid, zoals Hebreeën 11 het zegt. De gelovigen uit de oude bedelingen zullen niet zonder ons de volmaaktheid bereiken. Dat is de opstanding. Ons doel is daarom niet de hemel. We zullen in de hemel zijn als we voor die tijd sterven. Maar ons doel is dat niet. Ons doel is het koninkrijk. De laatste vraag is, kunnen we nog een lied zingen aan het eind? Het antwoord is ja. En ik zal u zelfs vertellen, dat wordt lied 43.